Goedemorgen nu allen hier in de kerk, ook zij die met ons via de livestream verbonden zijn. U ook welkom, dominee Wiersma. En we hebben een beetje een lege kerk, maar de andere helft zit in Oud-Beijerland. Daar zal de doop plaatsvinden van de gemeenteleden. En we wensen hun daar ook een gezegende dienst toe. We hebben natuurlijk allemaal meegekregen dat onze predikant Jeroen Tegeman met zijn vrouw en vele geloofsgenoten in Israël verblijven. We hebben ook meegekregen dat het daar niet allemaal is zoals we zouden willen. Er gebeurt heel veel en het laatste stukje wat ik daarin met u wil delen is, op dit moment is onze predikant daar en hij houdt ons op de hoogte, de kerkraad op de hoogte. Gisteren liet hij ons nog weten dat ze veilig in Jeruzalem zijn aangekomen. Willen jullie meebidden dat hij, ondanks de onrust in het land, een hele goede reis en een behouden reis zal hebben. We willen voor hem bidden en voor zijn gezin de voorbeden. We krijgen hier en daar wat berichten. Deze nacht schijnt hij goed met z'n allen hebben te kunnen slapen, dat het rustig was. En ja, ze vertrouwen maar op de Heer, want ze weten niet wat er gaat gebeuren. Er zijn wat reisplekken afgevallen door de omstandigheden. Maar meer kunnen we eigenlijk op dit moment niet doen voor hem dan alleen bidden. En dat willen we ook doen in deze dienst. Dan heb ik een bericht van de ambtsdragersverkiezingen. De kerkraad verheugt dat het beroep wordt gedaan. Dat heeft Arie de Kreek als ouderling kerkrentmeester. Yvette van Dam als ouderling kerkrentmeester. En Arjan van der Feest als diaken aanvaard. Daarnaast zal Caroline van Breugel voor een termijn van 2 jaar herbenoemd worden als jeugdouderling. De kerkenraad stelt voor dat Arie de Kreek, Yvette van Dam en Arjan van der Feest in het ambt te bevestigen in de kerkdienst van september. Mochten er bezwaren zijn tegen de bevestiging van de genoemde verkozenen, dan kunnen deze bezwaren door stemgerechtigde leden van de gemeente schriftelijk gemotiveerd en ondertekend tot uiterlijk 5 dagen na deze bekendmaking worden ingebracht bij de scribegraag. Er zal ook weer een startdag plaatsvinden in september. Daar hebben ze vorige week een verkeerde datum van doorgegeven. Want die valt op 20 en 21 september. Ik kon me niet meer herinneren welke datums er doorgegeven waren, maar u misschien wel. Want dat is afgelopen zondag meegedeeld. De eerste ideeën voor deze zijn al binnengekomen. Hartelijk dank natuurlijk daarvoor. Heb je zelf geen idee, maar wil je wel graag meehelpen? Ook dan graag bij de Scrima melden. We hebben vele mensen nodig, vele handen. U hebt achter op de tafel ook de tafel zien staan met de plantjes. Er is bij de 70-plussers door de clubleden afgelopen vrijdag een plantje gebracht. Daar zijn misschien mensen die dat niet hebben gekregen, maar of ze hebben de deur niet open gedaan of waren niet thuis. En met deze warmte konden we ze niet bij de voordeur zetten. Dus mocht dat zo zijn en u hoort dat, geef dat even door aan Amanda de Groot. Ik wou langerak zeggen, maar het is toch groot. Want ze hebben er natuurlijk ook recht op. Maar ze staan hier achter, dus en als u iemand soms gehoord hebt, neem hem dan mee voor hen en breng hem zelf even. De collecte deze morgen zal de eerste voor de kerk zijn, de tweede voor onderhoud en de derde voor open deurks. Het avondlied is lied 601, vers 1 en 3. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Zullen we een moment stil zijn en deze dienst in Gods hand leggen? Hier bijeengekomen om te vieren dat we allemaal door de Geest van God tot zijn mensen gemaakt worden, vertrouwen wij ons toe aan die Heere die hemel en aarde geschapen heeft en die niet en nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Door de Heilige Geest. Amen. Nou, toen ik zo even de mededelingen hoorde van de ouderling van dienst, dacht ik, ja, zo op de drempel van de dienst hebben we wel zo het een en ander in ons hoofd, kan ik me voorstellen. Na de voorbije week. En dat neem je mee de kerk in, hè? Hoofd vol gedachten, persoonlijk, maar natuurlijk ook rondom het predikanten-echtpaar. En als we de drempel overgaan, dan is het denk ik goed om onze handen daarbij uit te strekken naar de Heere God en te vragen of Hij ons nabij wil komen in deze dienst, zodat we door alles heen, ook de zorgen die we met ons, ja, onder onze armen meenemen, dat we door alles heen zijn stem mogen horen. Laten we bidden. Goede God, we zijn hier samengekomen met onrust, met een hoofd vol gedachten, met verdriet, met angst, met vreugde, met een wonderlijke mengeling aan gevoelens. En we nemen het mee hier de kerk in, op de drempel. En dat wat we meenemen, o God, we leggen het ook als het ware aan uw voeten neer, onze zorgen, onze noden, onze angsten, onze verlangens. En we doen dat, o God, met de bede, kom ons nabij en wil ons hier in deze dienst ontmoeten, aanspreken, aanraken. Op zo'n manier dat we echt in de gaten hebben dat het u om ons gaat. In Jezus' naam. Amen. De psalm die in deze dienst centraal staat is psalm 36. Nou ja, iedere psalm is eigenlijk heel mooi, hè? Want je kunt geen keuze maken bijna. Alle 150 psalmen, die doen ertoe. Maar die psalm 36, dat is er ook één. Dat gaan we vanmorgen met elkaar ontdekken. Uit het gebedenboek van Israël. We gaan hem ook eerst zingen met elkaar als ons aanvangslied. En we zingen het tweede couplet van psalm 36. Wij bidden ons gebed om ontferming. Barmhartige God, in de geest van Christus zijn we met elkaar verbonden vanmorgen. Hier in de kerk, met de mensen die op een andere plek zijn in Oud-Beierland en thuis met ons verbonden. En we zoeken het vanmorgen bij uw barmhartigheid, o God. Voor onszelf, voor de mensen om ons heen en voor heel de wereld, uw wereld. En in uw geest bijeengekomen zoeken we de vernieuwende kracht van uw Heilige Geest. Want eerlijk is eerlijk. Als we in de spiegel kijken, dan falen we. Ook in de voorbije week. Het blijft zomaar onder de maat. Of we gaan zomaar over de schreef. Als mensen van vlees en bloed. Want om ons werkelijk open te stellen voor de liefde die u bedoelt, dat vraagt tijd. Dat vraagt oefening van ons allemaal. En met huivering, met grote huivering zien en horen we wat er in deze wereld om ons heen gebeurt. Hoe mensen volkomen onverschillig zijn voor elkaar. Ja, sterker nog, dat de een de ander niet eens meer als mens ziet. Dat is toch hartverscheurend, o God. Mensen die elkaar haten, die elkaar pijn doen, die elkaar vervolgen om ras, huidskleur of geloof, of wat dan ook maar. En als uw kinderen bijeen vanmorgen bidden wij u om een geest van liefde en genade en vrede, dat die alstublieft door mogen werken in deze wereld vol duisternis en oordeel. O God, wij vertrouwen op de wonderbare kracht van uw Heilige Geest. En wij bidden u om ontferming voor deze wereld. En we doen dat niet alleen hier, maar we doen dat wereldwijd. En dat bidden we u, Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u. Amen. Ja, na onze roep om ontferming, dat is altijd wel bijzonder in de liturgie, dat is al eeuwen zo, na het Kyriegebed volgt meteen het Gloria. Het lijkt een grote stap, maar dat is nou typisch iets van het Koninkrijk. We mogen schreeuwen, roepen om ontferming en als het ware ziende op die grote God in één adem doorzingen, maar aan u alle eer. Dus nu volgt ook echt het Gloria-lied. Dat gaan we met elkaar doen door samen te zingen: Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam, opwekking 70. Nu we Gods grootheid hebben bezongen, horen we de regels die God ons meegeeft voor de nieuwe week. De gouden regels van de liefde. En die komen deze morgen tot ons vanuit de brief aan de gemeente van Rome, Romeinen 13. Wees elkaar niets schuldig behalve de liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want pleeg geen overspel, pleeg geen moord, stil niet. Zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Deze en alle andere geboden, die worden samengevat in die ene uitspraak. Heb je naaste lief als jezelf. Liefde berokkent de naaste geen kwaad. Dus, de wet vindt zijn vervulling in de liefde. Laten we samen bidden. Bij de opening van het woord om zijn geest. Hij galmt een beetje, hè? Hebben jullie daar last van? Vader in de hemel, we willen u danken dat we elkaar weer mogen ontmoeten in de ontmoetingskerk van morgen. Met iets minder mensen dan anders. Maar we zijn met elkaar verbonden. Met hen die vanmorgen elders zijn vanwege een doopdienst. Met hen die ver weg zijn in Israël. Met hen die thuis zijn en niet naar de kerk kunnen komen. We weten ons verbonden, o God, met elkaar. En als we zo samen zijn, willen we voordat we de Bijbel met elkaar gaan openen, u eerbiedig vragen. Heilige Geest, help ons om die goede woorden van u ook daadwerkelijk bij ons binnen te brengen. Dwars door al onze gedachten en gevoelens heen wat ons bezighoudt. Na een drukke week wellicht. Of na een spannende week. Willen we u vragen, geef dat uw woorden binnen mogen komen. Want dat is maar niet zomaar vanzelfsprekend. Ook niet als we hier gaan zitten met verlangen. Dan moeten we het ook echt hebben van uw geest die als het ware die woorden bij ons binnenbrengt. En dat doet u. Dat is uw eigen werk en dat is uw liefste werk. Om ervoor te zorgen dat die woorden van genade en vrede in ons hart komen. Daar resoneren. En uiteindelijk ook weer uitwerken in ons eigen doen en laten. Zodat we gemeente van Christus mogen zijn. Hier in Schravendeel. En overal waar u ons een plekje geeft. God zegen ons zo als wij de Bijbel gaan openen, als we daarover na gaan denken. Zegen de organist in het begeleiden van de liederen. Wees ons nabij in het geven van onze gaven, in het doen van onze gebeden. Wees met de kinderen in hun eigen dienst. Zegen zo ons alle, Heer, dat het een dienst mag zijn die tot het randje gevuld mag zijn van uw liefde. In Christus' naam. Amen. Nu weet ik niet helemaal precies wat de gewoonte is. Hebben jullie de gewoonte dat de schriftlezing wordt voorgelezen door een lector? Nee, dat ga ik het doen. Dan gaan we samen met elkaar die psalm lezen, psalm 36. En ik lees hem u voor uit NBV 21. Voor de koorleider, van David, de dienaar van de Heer, staat erboven. De zonde spreekt tot de goddeloze, diep in zijn hart. Angst voor God kent hij niet. De zonde sust zijn geweten in slaap, geen besef van schuld, geen afkeer van het kwaad. Hij spreekt woorden van onheil en bedrog. En blijft verre van wat wijs en goed is. En op zijn bed bedenkt hij verderfelijke plannen. Hij betreedt een verkeerde weg en het kwade verwerpt hij niet. Heer, hoog als de hemel is uw liefde. Tot in de wolken reikt uw trouw. Uw gerechtigheid is als de machtige bergen. Uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan. U, Heer, u bent de redder van mens en dier. Hoe kostbaar is uw liefde, God? In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen. Ze laven zich aan de overvloed van uw huis. U lest hun dorst met een stroom van vreugde. Want bij u is de bron van het leven. Door uw licht zien wij licht. Toon aan uw getrouwe gedurig uw liefde en aan de oprechte van hart uw gerechtigheid. Laat de voet van de hoogmoedige mij niet vertrappen, de hand van de goddeloze mij niet verjagen. Daar liggen ze, zij die verderf zaaiden, gevallen, neergestoten, zonder kracht om op te staan. Nou, dat is wel een psalm van uiterste, hè? Je vliegt van het een naar het ander. Daarover straks meer. Ik heb als kerntekst gekozen het middelste gedeelte. Heer, hoe hoog is de hemel en is uw liefde tot in de wolken reikt uw trouw. En dan met name die woorden wil ik even bij stilstaan. Bij u is de bron van het leven. Dus als kerntekst is het middelste gedeelte van de psalm. Vers 6 tot 10. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we met elkaar zingen. Liedboek 838. O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven. Straks na de verkondiging zingen we het vierde couplet van dezezelfde 838. Ja, en onze kelen zijn gelijk weer gesmeerd, hè? Volgens mij haalden we op een gegeven moment de hoge G. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk bijeen, maar natuurlijk ook thuis met ons verbonden. Lieve allemaal. Ja, ik heb best wel een beetje een roerige tijd achter de rug. Ik ben in januari aan mijn rug geopereerd en toen moest ik een hele lange tijd op bed liggen. Nou, dat heeft natuurlijk nadelen, maar dat heeft ook voordelen. En een van die voordelen is dat je dan af en toe eens een boek kan lezen. En dat heb ik dan ook veelvuldig gedaan. Ik heb, toen het weer een beetje ging, het ene boek na het andere verslonden. En er kwam er een boek voorbij, dat had ik ook nog niet eerder gelezen. En dat heeft me wel geraakt. Dat is een verhaal, een parabel. Niet echt gebeurd dus. Maar het zou zomaar over Schravendeel kunnen gaan. Of over Sliedrecht, waar ik vandaan kom. En het verhaal heet De Laatste Dagen van Dorian. En nu stel ik eigenlijk voor dat ik dat verhaal aan u een beetje vertel. En dat ik dat koppel aan de psalm die we zojuist hebben gelezen. De Laatste Dagen van Dorian. Laat ik dat u vertellen. Dorian, dat betekent letterlijk geschenk, is gesticht door een zekere koning Kyrios. En koning Kyrios heeft bevolen, de poorten van deze stad moeten altijd openstaan, 24/7. Voor Jan en alle man, maakt niet uit wie er komt. Iedereen is in deze stad welkom. Alden, een kreupele jongen van een jaar of 20... die ergens anders in het dal woonde, had daarvan gehoord. Hij werd zo'n beetje weggepest omdat hij gehandicapt was. En hij dacht, ik hou het hier niet langer meer uit. Ik ga naar die stad, ik ga naar Dorian, ik wil dat wel eens meemaken. En Dorian, of Alden, verlaat zijn eigen stad, laat alles achter zich. En gaat op zoek naar die wonderlijke stad Dorian. En jawel, als hij dan Dorian nadert, dan ziet hij de poorten wagenwijd openstaan. Het is ongeveer een uur of 10 s'avonds als hij binnenkomt. En het eerste wat hem opvalt is dat de straten zo schoon zijn. Hij is toch maar net de stad binnen of daar komt een alleraardigste vriendelijke man naar hem toe. Goedenavond meneer, u bent nieuw hier. Ja, maar dat klopt, ik ben Alden en ik kom hier voor het eerst even een keertje kijken. Nou, welkom. Ik ben Osaya, ik ben de vuilnisman van de stad. Aha, denkt Alden, vandaar dat het hier zo schoon is. Maar het is al laat, kom anders bij mij mee naar huis, dan krijg je wat eten en dan mag je ook bij me komen slapen. Ja, een beetje verbouwereerd, over zoveel gastvrijheid, loopt Alden uiteindelijk mee met Osaya naar zijn huis. En hij krijgt werkelijk de heerlijkste maaltijd voorgeschoteld om een uurtje of 11 s'avonds. En als hij zich dan uiteindelijk te goed gedaan heeft aan de maaltijd, gaat hij heerlijk liggen, ja, op het bed van Osaya. Want Osaya heeft gezegd, jij mag in mijn bed slapen, ik slaap wel even op het matras in de kamer. De volgende ochtend zitten ze samen aan de ontbijttafel en Alden zegt, wat is dat voor dik boek daar op tafel? Ja, dat zijn de kronieken van Dorian. Oh, ja, ik ben analfabeet, ik kan eigenlijk niet zo goed lezen, maar zou u mij er misschien wat over willen vertellen? Natuurlijk, zegt Osaya. En Osaya begint te vertellen over wat er allemaal in dat boek staat. Over de richtlijnen van het leven, dat Kyrios de stad gesticht heeft en dat het gaat om liefde en om vrede en om vergeving en om zorgzaamheid. En het belangrijkste, zo zegt Osaya, dat is echt het allerbelangrijkste, dat kom je keer op keer tegen in dit boek, de kronieken, is dat er een bron is in het centrum van de stad waar je elke dag uit moet drinken. Of dat moet niet, dat mag. Zo vaak als je maar wil. En als je dat doet, dan blijft je hart gezond en dan blijf je ook vervuld van gedachten aan koning Kyrios. Dat is wel zo ongeveer het belangrijkste wat er in het boek staat. Oké, zegt Alden, interessant. Nou ja, dan wil ik die bron wel eens zien. En zo gezegd, zo gedaan. Alden gaat op pad. En hij gaat een rondje lopen door de stad. Ondertussen had hij wel begrepen, dat is toch wel apart, die koning Kyrios, is die er nou wel, is die er nou niet? Nou ja, in ieder geval zou die terugkomen. En zo stond er ook in de kronieken, als die terugkomt, dan is een uitdrukkelijke wens dat alle mensen in de stad zullen zijn. Rondom de bron. Nou ja, laat maar. Het is ook allemaal zo nieuw voor mij, denkt Alden. Laat ik eerst maar eens een rondje lopen. En als hij dan een rondje loopt, dan komt hij in een wijk waar alleen maar kleine huisjes staan. Allemaal vervallen huisjes. Het ziet er allemaal heel slecht uit. Daar wonen de arbeiders die keihard moeten werken voor bijna niks, zeg maar. Grote gezinnen, ze kunnen net hun broek ophouden. Heel arm hebben ze het daar. Tjonge, denkt Alden. Nou, net even om de hoek komt hij in de volgende wijk. En daar wonen de rijke mensen. In grote huizen, in kastelen en paleizen. In grote tuinen, ze hoeven nauwelijks te werken. Wonderlijk, zo dicht bij elkaar een arbeiderswijk en een wijk van rijken. Alden loopt nog wat verder. En dan komt hij in de wijk, dat is ook weer heel anders, in de wijk van de geleerden en de filosofen. Mensen die tot in de laatste uurtjes kunnen debatteren over van alles en nog wat. Over het leven, over onderwerpen die ertoe doen. Ja, het zijn mensen die gestudeerd hebben. Mensen die hun hoofd en hun intellect gebruiken. Kom je niet zomaar tussen. En naar de wijk van de armen, de wijk van de rijken, de wijk van de geleerden, komt hij nog weer in een heel andere wijk. En dat is de wijk van de godsdienstige mensen. Die heel vroom elke dag lezen uit de kronieken van Dorian. Want ja, dat had koning Kyrios gezegd. Sommigen kennen zelfs hele delen uit hun hoofd. Maar als Alden dan wat beter kijkt, dan merkt hij in gesprek met deze godsdienstige mensen dat ze soms op elkaar neerkijken. De een weet het nog beter dan de ander. En Alden denkt, ik begrijp hier niks van. Ik begrijp hier niks van. Waarom is een stad die door één koning is gesticht zo hopeloos verdeeld in vier wijken? Waarom is dat? En waarom kijken de rijken neer op de arbeiders? En waarom kijken de filosofen neer op de rijke mensen die in luxe en in wilde leven? En waarom kijken de godsdienstige mensen zelfs op iedereen neer? Omdat ze zichzelf beter vinden, omdat zij wel in de kronieken lezen. En waarom, en dat begrijpt Alden nog helemaal niet, waarom ziet hij niemand daar bij de bron? Ja, op een enkeling na dan. Maar niemand uit de stad Dorian drinkt uit de bron. Niemand. Alden begrijpt er helemaal niets van. Nou ja, tot zover even het verhaal. Zo dadelijk het vervolg. Heeft u intussen al het bruggetje gelegd naar Psalm 36? Midden in het centrum van die psalm stond geschreven: maar bij u is de bron. De bron van het leven. In uw licht zien wij het licht. Stond daar in het centrum van die psalm. Het is wel bizar. Want dat stukje van die liefde en trouw van God, dat God hoog wordt omhoog geheven vanwege zijn liefde en trouw, volgt op dat stukje wat spreekt over de zonde. Dat was een heel apart begin, hè, van Psalm 36. Ik zal het nog even voor u voorlezen. De zonde spreekt tot de goddeloze, diep in zijn hart. Angst voor God kent hij niet. De zonde sust zijn geweten in slaap. Hij heeft geen besef van schuld, geen afkeer van het kwaad. En hij bedenkt zelfs op zijn bed allerlei verderfelijke plannen. Bizar. Hier spreekt niet de mens over zonde, maar, zo zegt Psalm 36 in het begin, de zonde spreekt tot de mens. En dan wordt er een woord gebruikt, en dat is een beetje ingewikkeld wat ik nu ga doen, maar ik probeer u wel een beetje mee te nemen. Wordt er een woord gebruikt, dat is het woord neumpesa, dat betekent godspraak. Dus de zonde die spreekt tot de mens op een manier zoals God tot mensen spreekt. Met gezag dus. Er wordt als het ware een beeld geschetst aan het begin van die psalm, dat de zonde maar niet zomaar een foutje is of zo, maar dat het een macht is die tot de mensheid spreekt, waar je maar niet zomaar tegenop kan. Ja, dat is dus meer dan alleen maar een rode wijnvlek op een prachtig mooie witte jurk. Of het een beetje voor een voorbeeld voor de mannen te zeggen. Op het moment dat een spits voor open doel staat en kans ziet om dan toch nog naast te schieten. Dat is natuurlijk ook zonde. Maar dat is natuurlijk niet wat hier bedoeld wordt. Het gaat over een macht die zo groot is dat de zonde tot jou spreekt. Met een kracht die hetzelfde is als dat God tot je spreekt. Een grote, sterke macht waar je niet meer zomaar tegenop kan. Die zonde heeft iets lelijks. Nou, die kwade machten, die zijn er ook. Dus altijd als we het hebben over licht en over liefde, dan hebben we het daarover en heeft de Bijbel het daarover, omdat er ook een andere kant is. Namelijk de kant van de duisternis en van de zonde. En die zijn al sinds Genesis 3 met elkaar in gevecht. Niet alleen vroeger in de tijd van de psalmen, in de tijd van David, de dichter van de psalm, maar ook vandaag. En in het verhaal van Dorian wordt daar ook iets over verteld. Over die clash tussen de machten van het kwaad en de machten van licht en liefde. Moet je horen hoe dat gaat in het verhaal van Dorian. Ik zal u nu weer een klein stukje vertellen. Als blijkt dat de terugkeer van Kyrios uitblijft. Kyrios had toch beloofd, ik kom terug. Ik kom terug en als ik terugkom, dan zullen alle poorten van de stad gesloten worden. En dan zal er vrede zijn in de stad. Dat had Kyrios beloofd. Maar het duurt maar en het duurt maar en het duurt maar voordat Kyrios terugkomt. En de mensen worden ongeduldig en ze zeggen op een gegeven moment, weet je wat? Wij kiezen zelf een nieuwe leider. Wij kiezen zelf iemand uit die de stad gaat besturen. Wij stoppen ermee om nog te geloven in dat oude, stoffige boek van de kronieken van Dorian. Kom op zeg, we zijn mensen van vandaag. En de wetenschappers en de geleerden zijn de eerste die hun vraagtekens beginnen te stellen achter de betrouwbaarheid van de kronieken. En zo gezegd, zo gedaan. Uiteindelijk wordt Damio de nieuwe leider van de stad. En Damio betekent letterlijk hij die onderdrukt. Nou, je raadt het al. Vanaf het moment dat Damio's scepter begint te zwaaien, wordt het zwaar weer in Dorian. Er vindt allerlei strijd plaats. En wie krijgen het meest moeilijk? De mensen die nog willen vasthouden aan de kronieken van Dorian. En de mensen die nog willen blijven drinken uit de bron. Sterker nog, ze worden zelfs opgepakt en in de gevangenis gestopt. Het is vandaag de zondag van de vervolgde kerk. Waarbij we gaan dus ook dadelijk ook in het gebed bij stilstaan. Wereldwijd christenen worden opgepakt vanwege het belijden van de naam van Jezus. Nou, hier in Dorian gebeurt hetzelfde. Iedereen die nog wil vasthouden aan dat geloof in Kyrios en wil drinken uit de bron, wordt zonder pardon opgepakt en in de gevangenis geworpen. Dat is Damio's dreigende dictatuur. Geen genade voor dwarsliggers. Keren we weer even terug naar de psalm. Want ook in psalm 36 is sprake van de macht van het kwaad, zo zei ik al. Maar dan ineens, dan breekt toch het licht door. Dat is een hele aparte overgang. Ja, u heeft dat wel gehoord tijdens het voorlezen van de psalm. Het eindigt met die goddeloze die op zijn bed allerlei slechte plannetjes bedenkt. En er staat er nog bij, hij betreedt een verkeerde weg en het kwaad verwerpt hij niet. En ineens staat er dan, Heer, hoog als de hemel is uw liefde, tot in de wolken reikt uw trouw. Wat hebben we gemist? Er is geen enkele brugzin die het een met het ander verbindt. Het is één groot contrast. Waar komt die omslag vandaan, zou je zeggen? Hè? Nou, misschien is dat ook wel zo. Misschien is het altijd onbegrijpelijk dat midden in de misère, midden in de ellende van alle shit en sores, sorry voor het woord, maar dat is het toch ongeveer af en toe wel in deze wereld. Waar geen doen aan is en waar geen redden aan lijkt te zijn, dat God dan ineens genadig ingrijpt met zijn licht en met zijn liefde, zonder enige reden. Zonder dat er maar om gevraagd wordt, komt God zomaar vanuit zichzelf, van boven naar beneden, met zijn liefde naar ons toe. Zonder dat er iets is in ons wat daarbij aan zou haken. Dat is God. Gods ja tegen het nee van de mensenwereld. Gods liefde tegen de haat van mensen. Zijn trouw tegenover onze trouw. Logisch? Nee. Maar wel een wonder. Zo is onze God. En weet je, als het daarover gaat, dan raken we altijd weer de kern. Dan hebben we het over genade. En als je genade zegt, dan moet je eigenlijk alles vergeten wat te maken heeft met het genade verdienen. Ik ben een jaartje lang mee mogen lopen in de TBS-kliniek. En heb ik daar vele diensten mogen meemaken met die mannen daar. En ik was diep geraakt over wat ik uit hun mond heb gehoord over genade. Een leven compleet gebroken en eigenlijk om te huiveren. Een verleden waar ze zich diep voor schamen. Maar op de een of andere manier is daar in die jaren dat ze dan in die kliniek waren, iets gebeurd waardoor het licht van God in hun hart begon te schijnen. En onder dat harde panzer scheuren kwamen waar zomaar het licht en de liefde van God binnenkwam. Dat kan genade doen. Genade hoef je niet te verdienen, dat heb ik wel ontdekt. Zeker in gesprek met deze mannen. Wat zou er gebeuren, denk je, als we weer opnieuw, elke keer weer opnieuw, worden aangeraakt door liefde en genade? Nou, daar vertelt het verhaal van Dorian ook iets over. Want dat had je misschien niet verwacht, als ik het nog even verder mag vertellen. Je had het misschien niet verwacht, maar terwijl Damio de duimschroeven aandraait en het steeds zwaarder wordt in de stad, komen er steeds meer mensen die in het geheim juist dan gaan drinken uit de bron. Juist dan, soms midden in de nacht. Daar komen ze hoor, uit de wijk van de arbeiders, uit de wijk van de rijken, uit de wijk van de geleerden, ja, ook daar. En uit de wijk van de godsdienstigen, ze komen naar de bron en ze drinken samen uit de bron. En op het moment dat ze het doen, gebeurt er iets aparts. De grenzen, de muren die ze samen hadden opgebouwd, de grote, levensgrote, overkomelijk grote verschillen, die vallen zomaar weg. En ze worden één in het verlangen naar koning Kyrios. Dat gebeurt op het moment dat ze zich laven aan de bron die God gegeven heeft. Lieve mensen, dat is volgens mij waar Psalm 36 over gaat. Tegen die eens zwarte achtergrond van de zonde en het kwaad biedt God ons een bron van zijn liefde, van zijn trouw, van zijn goedheid, die geopend is voor alle mensen. En wat staat er dan? Daarom nemen de mensen de toevlucht onder zijn vleugels. Even zo vaak als dat gebeurt, worden mensen geraakt in het hart. En gaat het ook om zich heen grijpen, vinden mensen elkaar. Gebeurt er een beweging van vergeving? Oh nee, niet altijd op één dag. Soms zit het zo diep, zitten de wonden zo diep, dat het niet in één keer zomaar gaat. Maar wel een proces van vergeving, van het zoeken van elkaar, van het omarmen van elkaar en van het zoeken naar de vrede. Kun je dat uit jezelf halen? Nee. Maar dat ontvang je wanneer je drinkt uit de bron die God gegeven heeft. De bron van zijn liefde en trouw. Wonderlijk. Het gebeurt daar zomaar midden in die stad. En ik lees dan de psalm, hè? Die lees ik er dan naast. En dan staat er: in de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen. Ze laven zich aan de overvloed van uw huis. U lest hun dorst met een stroom van vreugde. Welke dorst zou dat zijn? Wat is de diepste dorst van ons mensen? Als je het nou eens zelf zou moeten zeggen, wat is jouw diepste dorst? Zou onze diepste honger en onze diepste dorst niet zijn om echt gezien te worden en bemind? Om echt vergeven te zijn en aanvaard? Denk je ook niet? De allerdiepste behoefte van ons mens zijn is misschien wel thuiskomen. Een veilige plek waarin het goed is. Dat is God. God zegt, ik wil die plek voor jou zijn. Ik wil je zien. Ik wil je aanraken. Ik wil je omarmen. Je bent mijn kind. Je bent mijn geliefde dochter. En alles wat je in je leven meemaakt, hoe zwaar en hoe moeilijk ook, dat gebruik ik om jou nog meer mijn kind te maken. Om je nog dichter naar me toe te trekken. Dat is wie ik ben. Ik ben die bron van liefde voor jou. Geloof je dat? Nou ja, misschien zegt u intussen, ik vind het wel een mooi verhaal over die liefde en zo en over die bron. Maar sorry hoor, wat moet er dan met dat kwaad gebeuren in deze wereld? Er is toch ook gewoon hartverscheurend onrecht? Kom je daar dan zomaar mee weg? Kan iedereen dan zomaar uiteindelijk doen wat hij wil, want er is toch wel genade? Ja, wacht even, maar daar zegt het slot van de psalm nog iets over, hè? Daar zegt het slot van de psalm nog iets heel duidelijks over. In niet mis te verstaande woorden. Laat de voet van de hoogmoedige mij niet vertrappen, zo bidt de dichter. De hand van de goddeloze mij niet verjagen. En dan eindigt de psalm zo. Je zou zeggen, wat een anticlimax. Daar liggen ze. Zij die verderf zaaien. Gevallen. Neergestoten. Zonder kracht om op te staan. Dat is het slot van de psalm. Is dat niet een beetje een heel deprimerend slot? Ja, ik vind het eigenlijk ook wel een moeilijk punt, eerlijk gezegd. Ik had de volgorde van de psalm liever ook een beetje anders gehad. Maar ik spreek even voor mezelf, hè. Zou het kunnen? Zou God zo groot zijn dat hij net zo lang doorgaat? Totdat de hardste en de meest vergezonken zondaar en de diepste goddeloze uiteindelijk toch de weg naar God weer terug gaat vinden. Zou God zo groot kunnen zijn? Ik weet het niet. Het enige wat ik in ieder geval wel weet, en dat is het appel wat deze psalm heel nadrukkelijk heeft, voor wie het licht en het heil zoekt bij hem en bij de bron, die wordt hoe dan ook vergeven en gered. Dat is duidelijk. Maar hoe dat aan het einde van de wereld zal gaan met het oordeel, laten we dat in Gods handen leggen. Dat is een moeilijk punt. Dat is een moeilijk punt. Want onrecht moet worden gestraft. Daar spreekt deze psalm niet voor niks over. Maar ja, hoe het dan goed komt. Nou, misschien dat het verhaal van Dorian ons daar dan toch nog bij kan helpen tot slot. Bent u intussen benieuwd hoe het eindigt? Ik ga het u vertellen. Terwijl de mensen in de stad gewoon bezig zijn, het is een gewone dag zoals vandaag. De mensen lopen gewoon in en uit en ze doen hun ding en zo. Gaat er ineens een schok door de stad, want de mensen zeggen, de poorten zijn gesloten. Alle poorten zitten dicht. En dat kan maar één ding betekenen. Koning Kyrios is terug. Maar hoe ze ook kijken. Hoe ze ook kijken. Ze vinden hem nergens. Ze vinden hem nergens. En uiteindelijk gaan ze kijken bij de bron. En weet je wie daar staat? Daar staat een man die al die tijd, ook ten dagen van Damio, in elke wijk, elke dag, de vuilnis heeft opgehaald. Osaja. Daar staat hij met een witte vlag in zijn hand, met een lammetje erop. En hij staat daar te stralen en hij kijkt de mensen liefdevol aan. Als wilde hij zeggen, dacht je dat ik weg was? Ik was altijd al onder jullie. Ik kwam bij je langs. Ik haalde je rotzooi op. En ik ruimde het voor je op. Ik ben het. kan me diep ontroeren. Zo'n heiland hebben wij in Jezus Christus, die als het Lam van God naar ons toe kwam om de zonde van de wereld weg te dragen. Zonder dat je het in de gaten hebt, is die onder ons als een koning die dient. Als een koning die knecht wil zijn. Als een koning die bij je neerknielt en zegt, kom maar. Met wat je hebt, aan zorgen en aan noden, kom maar mee voor de dag. Drink uit mijn bron. En je mag je laven. Een eeuwigheid lang aan mijn eindeloze, grenzeloze liefde. Lieve mensen, die bron, ja, daar zouden we elke dag wel uit moeten drinken, toch? Je krijgt het niet altijd zelf voor elkaar. Soms is het leven zo hectisch en zo druk en hebben we geen tijd. We hoeven het ook niet op wilskracht te doen. Maar we worden wel uitgenodigd. Ook in deze dienst. En de uitnodiging is duidelijk. Bij mij mag je komen. Om te drinken. En wie drinkt, die is gered. Nu en voor altijd. Amen. Met elkaar danken voor het evangelie en ook voorbeden doen. Ik wil ook heel nadrukkelijk bidden natuurlijk voor het predikanten-echtpaar Jeroen en Renda. En ook voor het avondmaal. Al is dat natuurlijk toch nog wat onzeker allemaal. Maar we zullen bidden voor het avondmaal dat voor volgende week gepland staat. We willen bidden voor de vervolgde kerk. Wereldwijd ook straks voor de collecte voor Open Doors. We bidden voor Piet en Ab Langerak, Ria Verdonk. En we bidden voor de zieken en de langdurig zieken in de gemeente. Laat ons bidden. Ja, dank u wel, o trouwe God, dat u in Christus een fontein hebt geopend tegen de onreinheid, tegen de machten van het kwaad en tegen de macht van de zonde. En dan hoeven we niet alleen maar aan foute dingen te denken, maar het zijn die machten die ons bij u vandaan trekken en die ons in een positie van onvrijheid brengen en houden. En die machten zijn soms zo sterk dat we er worden ingepakt zonder dat we het doorhebben. Maar zo is het ook met uw geest. Uw geest pakt ons ook zomaar in, zonder dat we het in de gaten hebben. Dan neemt u ons bij de hand en dan brengt u ons weer bij de bron. Zodat we drinken zullen van uw liefde. zodat we ons laven aan uw goede tierenheid, die geen einde kent. O, we willen u zo danken dat u in Christus Jezus zo nabij gekomen bent, dat u één van ons bent geworden. Dat u als het ware in onze straten wandelt en de vuilnis ophaalt en ons elke dag in de ogen kijkt. Dat u ons ziet, dat u ons hoort, dat u ons kent met alles wat we aan noden en zorgen met ons meedragen. Ook als gemeente, want het is natuurlijk heel spannend, alles rondom Jeroen en Arenda en de studiegroep in Israël. We danken u dat ze vannacht goed hebben geslapen, maar ja, dit hadden ze niet in gedachten. Het loopt zo anders dan verwacht. En het is ook zo spannend om daar te zijn. O God, we bidden u echt om bescherming. Wilt u als het ware een vurige muur rondom hen zijn? En ook rondom uw volk Israël. Wilt u alstublieft een oplossing bieden in dit onmogelijke conflict? Waar de machten van het kwaad zo aan het botsen zijn. Waarin mensen de weg kwijtraken, volledig. Er klinkt een grote roep om de Messias. Er klinkt een sterke roep om de Messias Jezus. Hij alleen kan werkelijk de vrede brengen. Zoals Hosea het bracht in Dorian. Zo brengt u het, Heer Jezus, in deze wereld. En we zien daar rijkhalsend naar uit. Naar de komst en de doorbraak van uw koninkrijk. En naar de komst van Messias Jezus naar deze wereld. Om uiteindelijk orde op zaken te stellen. Ik vond het zo mooi om te lezen in de weekbrief. Dat dominee Jeroen had geschreven. Maar de beste reisgenoot gaat met ons mee. Ja, Heer, en dat is ook zo. U bent ook hun reisgenoot. Gaat u met hen mee en breng hen ook weer veilig hier. Wilt u ook wegen openen die nu nog dicht zitten? Wij leggen ze in uw armen en we bidden ook voor de hele groep. Geef dat ze de vrede van Christus ook daar nu mogen ervaren. We bidden nu voor Ria Verdonk. Voor de grote, grote zorgen die er zijn. O God, u bent de God van het leven. En u kunt zelfs daar komen waar mensen niet meer kunnen komen. Raak haar aan. In het diepst van haar ziel. En mag ze geborgen zijn in de handpalm van u. O Vader. We bidden nu ook voor Piet en zijn broer Ab. Uw zorgen zijn. En ze wachten op uitslagen. Wat een onzekerheid. Ja, Heere God, u kent hun hart. U weet wat dat met hen doet en ook met hun geliefde. Geef dat ze al hun vertrouwen op u mogen stellen. Ook in deze moeilijke weg. Er zijn ook heel veel mensen nu niet in de kerk aanwezig vanwege de doopdienst. We willen nu ook bidden om een zegen voor hen, Heer. Ieder gaat daarin ook zijn eigen weg, zijn eigen pad. Dat is ook iets van de ruimte van de geest. Uw geest, ja, doorbreekt toch grenzen die soms door mensen zijn gemaakt. En we begrijpen dat niet altijd. En het is ook weer zo mooi dat u dat doet. Geef ze een vreugdevolle dienst. En ja, geef dat ook de geest zodanig mag doorwerken, ook door de doop heen. Dat het ook weer tot zegen zal zijn voor vele anderen. Dat het om zich heen mag grijpen, de liefde van u. Want die liefde van u wordt echt niet op één manier gevierd en geleefd. Het is echt eigen aan de geest om op dat een heel veelkleurige en veelzijdige manier te doen. Dank u wel daarvoor, dat u zo ons leidt. Heer, we bidden u ook voor het avondmaal. Als u het geeft aanstaande zondag. Dat is ook eigenlijk als het ware een tastbare bron. Waarin u zegt, kom maar. Eet en drink van mijn liefde. Want zo zeker als je het stukje brood tot je neemt. En zo zeker als je het slokje wijn drinkt. Zo zeker mag je van mij weten. dat ik mijn lichaam en mijn bloed voor jou vergoten heb, tot de volkomen verzoening van al je zonden. O God, geef dat daarin ook de weg gebaand mag worden richting komende week, ondanks alle spanningen die er zijn. We bidden nu voor de vervolgde kerk. Ja, in het fictieve verhaal was het Damio die de duimschroeven aandraaide. Maar dat is ook nu aan de orde van de dag. Er is zoveel vervolging in deze wereld. Mensen die echt niet de ruimte krijgen om de naam van Jezus te belijden. Met stip op nummer 1 natuurlijk Noord-Korea. Maar dan volgen al die andere landen. Somalië, Jemen, Libië, Soedan, Eritrea, Nigeria, Pakistan, Iran, Afghanistan. En dat is nog maar de top 10 van alle landen waar christenvervolging plaatsvindt. Naar schatting 380 miljoen christenen wereldwijd worden vervolgd. Ongelooflijk. En wij mogen hier in alle vrijheid zitten. O, wij bidden u, o God, houd u ze staande, houd u ze vast. En geef dat er ruimte mag komen om het geloof in alle vrijheid te belijden. En laat dwars door de verdrukking heen uw kerk worden gebouwd. We willen nu ook bidden voor de jongeren die geslaagd zijn. Fantastisch als je dan na spannende tijd uiteindelijk je tas aan de vlag mag hangen. Maar we bidden nu ook voor hen die niet geslaagd zijn. Die misschien nog een herkansing hebben en nog in spanning zitten. Of voor hen die al weten dat een herkansing eigenlijk ook er niet in zit. We bidden ook voor hen. Wilt u hen troosten, o God? Geven dat ze vertrouwen mogen tanken voor de toekomst, dat het hen volgend jaar zeker gaat lukken. Heer, het is vandaag ook Vaderdag. Ten slotte willen we daar ook nog wel bij stilstaan om te bidden voor alle vaders. Het kan een hele mooie dag zijn. Het kan ook een hele moeilijke dag zijn. God, laat de vaders in de gezinnen iets weer spiegelen van wie u bent als vader. En als er pijnpunten zijn op dit punt, wilt u dan ook vandaag troosten. Voor hen die nooit vader zijn geworden. Voor hen die misschien juist een hele moeilijke relatie hebben gehad met hun vader. God, wilt u als echte hemelse vader uw armen over ons uitspreiden. Want één ding is zeker. We hebben een Vader in de hemel in wie we nooit teleurgesteld raken. En aan die Vader mogen alle andere vaders zich spiegelen en optrekken. Dank u wel dat u in Christus onze Vader wilt zijn. Heer, zo brengen wij al deze punten bij u in gebed. En ongetwijfeld zullen er nog veel meer punten zijn. En daarom willen we graag ook in de stilte gelegenheid geven aan ons allemaal om uit te spreken richting u wat er leeft op de bodem van ons hart. Ja, Heer, u doorgrondt en kent ons. En u weet van ons zitten en van ons staan. En u weet van ons leven af. Laat ons leven geborgen zijn in uw liefde en trouw. Samen willen we deze dienst besluiten door het gebed te bidden dat u ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Is er nog een afkondiging? Nee? Dan zal nu de inzameling van de gaven zijn en zingen we daarna ons slotlied Abba Vader. Klopt dat zo? Ja. Of is er nog een afkondiging van de... Oh ja, zeker. Ja, de kinderen horen er helemaal bij, hè? Zeker. Ik heb even rondgekeken in de kerk. En ik dacht, waar kunnen we eigenlijk tastbaar duidelijk zien waar de bron is? En toen keek ik toch even naar het kruis. Ik dacht, ja, daar is ten diepste de bron ontsproten, hè? In Christus. Dus je kunt eigenlijk altijd als je hier de kerk binnenkomt, direct zien waar het om gaat. De bron in Christus Jezus. En vanuit die bron mag u ook de zegen ontvangen van onze goede God. En die zegen mag u met u meedragen, met alle die bij u horen en ook uitdragen. Ontvang vanuit deze bron de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest met u en met jou.